Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
En in deze aflevering is Alex Otto terug van weg geweest. Ja, dat is de man door wie jij bent gaan beleggen.
Ja, superleuk. Ongeveer iets meer dan een jaar geleden. Mr. 5%, bekend van aflevering 31.
Ja, en in deze aflevering hebben we het over hoe vermogende families omgaan met hun kapitaal.
Ja, een heel net woord. Hoe run je een family office?
Ja, daar weet Alex Otto alles van. Hij is doorgewinterd vermogensbeheerder. En hij deed lange tijd het vermogen van de familie Blokker.
En we gaan het hebben over cash en liquiditeit. En een stukje passion investing, ja. Waar whisky even te sprake komt.
Whisky. En tot slot hebben we het ook nog over ASML, het wonder van de Lage Landen.
Ja.
Gaan beginnen. Alex, welkom weer.
Dank je, Willow.
Ik zal je nog even kort voorstellen voor de luisteraars bij wie het een beetje is weggezakt. Want het was natuurlijk best een aantal afleveringen geleden dat je te gast was. Aflevering 31. Nou, we zijn nu bij... Dit is 94 of
ja.
Zo? Ja, dat is een tijd geleden. Dus Alex, ja, in je tijd als directeur beleggingen bij Delta Lloyd was je een van de meest invloedrijke beleggers, denk ik, van Nederland. Je had van ruim 50 Nederlandse bedrijven meer dan 5% in handen.
Mr. 5%.
Vandaar de naam Mr. 5%. Structureel beter gepresteerd dan de AX, wil ik toch nog eventjes gezegd hebben, toch?
Niet onbelangrijk.
Niet onbelangrijk, inderdaad. Maar je bent ook een doorgewinterd beheerder van vermogen. Begonnen bij pensioenfondsen.
Bij Shell Pensioenfonds, 18 jaar.
Ja. Delta Lloyd was natuurlijk ook het beheren van...
Ja, 14 jaar Delta Lloyd. Verzekeringsgeld. Ja.
En je hebt je carrière volgens mij een beetje afgesloten... als beheerder van het vermogen van de familie Blokker.
Dat klopt, ja.
En laat dat nou net ook het onderwerp zijn van deze aflevering. We gaan erin duiken in hoe vermogende families... met hun geld omgaan, hoe ze dat beheren. Even voor mijn beeld moet ik dan denken aan de quote 500
Ik denk
families.
Dat dat een goede opzomming is. Ik denk dat daar de quote op 500, ja, dat zijn echt een groot deel ervan zijn overgegaan, of heel lang geleden al, of gaan nog over naar het opzetten van hun eigen family offers. Zodat ze het beheren van hun vermogen zelf in de hand hebben.
Ja, want ik kan me voorstellen, kijk, jij hebt dus ervaring bij die hele verschillende soorten fondsen. Pensioen zal het anders doen dan vermogende families.
Ja.
Ja, hebben zij ook echt een andere manier hoe ze met hun vermogen om willen gaan?
Ja, absoluut. Kijk, laten we beginnen met de pensioenfonds. Een pensioenfonds heeft verplichtingen, heeft lange termijn verplichtingen. Dus die moeten op lange termijn moeten ze pensioenen uitkeren. Dat betekent dus dat je beleggingsbeleid daar volledig op afgestemd is.
Ja.
Je ziet wel eens staatsleningen voor 30 jaar met een negatieve rente. Dan denk je, ja, wie belegt daar nog in? Want dan moet je in feite geld op toeleggen. Nou, dat zijn dus pensioenfondsen.
Dat zal een familie nooit doen?
Dat zal een familie nooit doen. Kijk, een pensioenfonds heeft verplichtingen in de toekomst. En die is maar met één ding bezig. Zorgen dat hun portefeuille, hun beleggingsportefeuille... volledig matcht met hun verplichtingen. Want ja, je wil niet dat je op een gegeven moment zegt tegen de pensioenen... joh, luister, we hebben iets te veel in aandelen belegd. Er is een oorlog uitgebroken, we kunnen de pensioenen niet meer uitkeren.
Yeah.
Ja.
Dus een pensioenfonds is wat dat betreft alleen maar met lange termijn verplichtingen bezig. En als je kijkt naar verzekeraars, ja, in feite is dat hetzelfde. Een groot deel van verzekeraars zitten in levensverzekeringen... maar ook in schadeverzekeringen. En daarin zul je altijd voldoende vermogen moeten hebben, anytime, om uitkeringen te kunnen doen.
Dus dat is een solvabiliteit ratio, is dat?
Dat is een solvabiliteit ratio. Hè. Daar zijn toezichthouders heel, heel streng op. Ik weet nog dat in mijn tijd bij Delta Lloyd waren er een zogenaamd worst case scenario's. Hè. Dan praat je over een crash scenario aandelen min 30%, vastgoed min 30%, private equity min 30%, credit spreads die uitlopen. Ja, op dat moment zul je altijd in staat moeten blijven om je aan je verplichtingen als verzekeraar daaraan te kunnen
voldoen. Zelfs in de slechtste tijden moet je nog steeds je verzekering kunnen uitkeren.
Zelfs in de slechte tijden.
Ja. Ik kan me voorstellen dat dat extra lastig is, omdat zeker in slechte tijden, nou, wanneer mensen heel veel claims zullen gaan indienen, is wanneer hun huizen in de fik staan bijvoorbeeld. Dus misschien juist bij een ramp zullen mensen dat eruit willen trekken.
Met nog meer dan normaal worden naar verzekeraars gekeken. En daarbij komt, op het moment dat je min 30% doet in een aandelenmarkt, dan zul je daarna nog een keer min 30% op moeten kunnen vangen.
Ja.
Dus er wordt ontzettend gekeken naar de solvabiliteit. En hoe riskanter je beleggingsportefeuille eruit ziet, lees veel in aandelen, ja, hoe meer geld je op de balans zult moeten blijven houden om aan die toekomstige verplichtingen te voldoen.
Ja.
En er zijn natuurlijk toezichthouders die daar zeer nauwelijks...
En wat voor effect heeft dat dan op je keuzes die je maakt? Als het...
Nou, dat betekent dus dat je ruimte om risico te nemen. Je risicobudget als pensioenfonds en als verzekeraars is natuurlijk steeds kleiner geworden. Zeker door die dalende rente. Want als de rente daalt, dat betekent dus dat je verplichtingen van pensioenfondsen en verzekeraars, die nemen alleen maar toe. En dus hoe lager die rente, hoe minder risico je kan nemen. En hoe meer je moet gaan beleggen in iets wat niet interessant is.
Ja, dus eigenlijk dat potje waar die je in risico kan beleggen. En aandelen worden gezien als hoog risico. Dat potje wordt steeds kleiner omdat de rente daalt.
Ja, ja, absoluut. En dat zie je in toenemende mate. We zien dat dekkingsgraden van pensioenfondsen de afgelopen jaar dramatisch snel gedaald zijn. Tot onder de 100. En dat betekent eigenlijk dat naar de toekomst toe je niet voldoende vermogen hebt om aan al je verplichtingen te voldoen.
Je kan geen garantie meer geven dat iedereen een pensioen heeft.
Nou ja, dat zijn natuurlijk enorme discussies. Dus dan moet je gaan korten op pensioenen.
Niet indexeren.
Ja. Dus als je kijkt naar de afgelopen maanden, het goede nieuws voor pensioenfondsen, maar ook verzekeraars, is dat die rente zo snel gestegen is. En als je ook nu weer ziet dat aandelen terugkomen van de enorme dip na de gestegen rente en de oorlogssituatie. Betekent dus dat dit jaar weer goed begonnen is voor pensioenfonds. Want je ziet dat de dekkingsgraden stijgen. Dus in feite krijgen ze nu weer wat meer budget om risico op te gaan.
Ja, en dat gaat dan allemaal in aandelen, of groot gedeelte in aandelen?
Nou ja, als je praat over risico binnen zo'n soort langetermijnportefeuille, dan praat je over aandelen,
ja.
Dan praat je over private equity.
Ja, maar dat betekent dus eigenlijk als de rente omhoog gaat, dan zou er eigenlijk bij de herweging, dus denk ik einde van het kwartaal bijvoorbeeld, dan in één keer meer budget vrijkomen om in aandelen te beleggen. Wat in theorie zou kunnen dat er dan miljarden weer de aandelenmarkt op gaan.
Als die rente blijft. Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen, als de rente stijgt, dan gaat de kosten van de waardering van aandelen. Dus
ja,
okay, je loopt altijd een beetje contracyclisch.
Ja, ja.
Dus je moet, als een rente daalt, dus oftewel als de obligatiekoers omhoog gaan, moet je steeds meer gaan beleggen in obligaties.
Ja, en dan gaat het uit de aandelen.
Dat is een beetje contra.
Nee.
Ja, dus wat dat betreft zie je dat de risk appetite vanwege deze situatie eigenlijk bij zowel pensioenfonds als verzekeraars afgelopen jaren sterk minder geworden.
Maar dat biedt natuurlijk extreem veel kansen voor family offices.
Ja,
want die hebben die regels denk ik allemaal niet.
Nee, die hebben geen regels, die hebben geen lange termijn verplichtingen. Tuurlijk, ze hebben een... waarom beleggen family offices? Die doen het echt op de langere termijn. Family offices zijn vaak groot geworden door ondernemerschap. Dus die zijn het wel gewend om risico te nemen. En natuurlijk, een familie wil ook van oké, we willen minimaal dat het kapitaal in stand blijft. Ze zijn ook aan het beleggen voor de volgende generaties.
Ja, hebben zij dan niet eigenlijk misschien nog wel een langere termijn in gedachten dan pensioenfondsen of verzekeraars?
Ja, dat hebben ze zeker. Alleen het is niet zo dat hun verplichtingen toenemen naarmate bijvoorbeeld de rente daalt. Dus zij kunnen vanuit ondernemerschap, ja, hebben zij veel meer risicobudget om lange termijn te gaan beleggen. En natuurlijk, het is vooral, wat is de risico-appetite van een familie? Hoeveel liquiditeit hebben ze nodig? Wat is hun beleggingshorizon? En dat zijn allemaal zaken die een rol spelen. Maar ja, ze zijn wel in staat gewoon om meer risico te nemen. Plus feit, de familie zit zelf direct of indirect achter het roer.
Ja.
En die kunnen zelf bepalen van oké, wil ik nu meer of minder risico gaan
nemen. Dat is dus het voordeel van een family office. Want je kan natuurlijk ook gewoon als familie naar een bank gaan of een vermogensbeheerder. Wat is dan de reden om een family office te starten?
Nou ja, in het verleden ging alles naar banken toe. Het heeft ook een beetje te maken met de omvang van een family office. Ik denk in het verleden dat banken beter ingericht waren op family offices. Vroeger hadden banken veel meer instrumenten, veel meer fondsen waarmee je dus een portefeuille in kon richten voor een family office. Je ziet dat die producten gewoon veel minder geworden zijn. Dus je ziet dat banken weer naar andere banken gaan. En dat betekent dus in ieder geval dat de kosten ook omhoog gaan. Dus in toenemende mate zie je dat families besluiten om het zelf te gaan doen.
En wat is dan, hoe ziet zo'n family office eruit? Is dat een eigen bedrijf wat op zichzelf staat? Of wat is de constructie eigenlijk?
Nou, als je echt kijkt naar een professionele family office, dat is eigenlijk een groep van professionals die continu en alleen bezig zijn met het beleggen langetermijn van de gelden van de familie. En dat rapporteren ze dan in de regel aan de familie zelf, of iemand van de familie zit zelfs, is ook onderdeel van de family office. Dus het is een groep van specialisten die dat gaan doen. Hoe groot moet je zijn als family office om dat qua kosten te kunnen? Nou, dan kom je gauw bij, ik denk bij een vermogen van 100 miljoen, dat je in ieder geval voldoende hebt om de voldoende schaal hebt om dat zelf te gaan doen. Dan kun je zelf op zoek gaan naar mooie bedrijven. Wat je in toenemende mate ziet, is dat family offices zich gaan bekwamen in het selecteren van fondsen.
Ja, okay.
Dus gaan bepalen, okay, hoeveel willen wij in aandelen? Willen wij in Nederland? Willen wij in Amerika? Willen wij in emerging markets, in Azië? En dan gaan ze dus op zoek naar fondsen die beleggen, die daarin beleggen. En dat zijn gewoon de best-in-class fondsen. Want het is natuurlijk heel lastig als family office om te gaan beleggen in een land als Amerika. Natuurlijk, je kunt het met ETF's doen. Maar dat is ook weer het ondernemerschap van family offices. Dat ze toch ook graag weer, ze zullen meer actief management willen doen dan passief management.
In die zin vind ik ook dat het leuker klinkt en actiever. En alsof je meer vrijheid hebt bij zo'n family office dan bij een pensioenfonds bijvoorbeeld of bij een verzekeraar. Hoe heb je dat zelf ervaren?
Nee, dat klopt zeker. Het ondernemerschap, er was steeds minder ruimte voor. Of er is steeds minder ruimte voor bij pensioenfondsen en verzekeraars. Ja, en als je dan met family offers komt, de directe contact met de familie. Je praat gewoon één op één van, goh, wat wilt u met uw geld? U wilt het minimaal behouden. Wat is de return wat u wenst? Hoe ziet het voor de volgende generaties eruit? Ja, en dan praat je ook met ondernemers. En dan is het gewoon fantastisch om op basis van dat ondernemerschap gewoon langetermijn een portefeuille neer te gaan zetten. Ja, met als doel om een mooi rendement te maken.
Is dat ook dan een beetje in die wereld van professionals een beetje de Champions League om uiteindelijk in te komen werken? Is dat waar iedereen naar streeft?
Dat is natuurlijk heel verschillend. Er zijn natuurlijk mensen die het fantastisch vinden om op basis van modellen te gaan bepalen, oké, welke ETF's gaan we in welke ETF's gaan we beleggen. Maar ik denk voor mensen die echt houden van ondernemerschap, ja, dan is het leuker. Is het meer leuker om Champions League te spelen bij hun family office dan bij verzekers. Kijk, als je kijkt naar de grootte van de bedragen, ja, dan is de Champions League is natuurlijk de pensioenfondsen en de verzekeraars. Dan praat je over miljarden. Ja. Terwijl bij een family office zijn natuurlijk aanzienlijk kleinere bedragen.
Ja. En hoe was dat dan voor jou?
Qua omvang. En ik heb een hele mooie tijd bij Deltaloid meegemaakt. Omdat op dat moment er nog voldoende risicobudget was. Maar door die gestegen rente werd dat budget steeds minder. Ik bedoel, we hadden daar een 5% portefeuille van, nou ja, zoals je net noemde, van wel 50 namen. Ja, dat was fantastisch. Dat was een kind in de snoepwinkel die daar aan het werk kon gaan.
Maar dat kan dus nu, zou dat niet meer kunnen?
Nou, ik weet niet. Op dat moment ging de rente zo hard naar beneden en kwam er steeds minder ruimte om zulke soort portefeuilles aan te houden.
Dus eigenlijk ook geheel marktafhankelijk van welke werkplek voor jou het leukst is.
En als je naar mijn family office komt, ja, die hebben daarin gewoon veel meer ruimte om daarin te gaan beleggen waar ze een goed gevoel hebben en waar ze rendement kunnen halen.
Ik kan me voorstellen dat een family office niet alleen maar in aandelen belegt, maar ook in fysiek vastgoed mee, obligaties, misschien ook gedeelde cash, hedge funds, private equity, misschien durfkapitaal zelfs, goud en alternatieve beleggingen. Hoe ga je als family office om met die spreiding en al die assetclasses?
Ja, je hebt veel meer assetclasses. Ik bedoel, er zijn nu families die hebben het over passion investments. Dat is een fantastische kreet, passion investment.
Ja, dus dat ook weer, dat hebben we eerder...
Ja, waar moet je dan aan denken?
Nou, dan praat je over beleggen in wijnen, in whisky, in antiek, in kunst, in klassieke auto's, in horloges.
Je ziet dat family office dat heel specifiek doen?
Nou, die hebben er al veel meer ruimte in. Die kunnen dat veel makkelijker toe besluiten om daartoe over te gaan. En dat kunnen ze ook omdat... En dat is ook het grote voordeel van een family office... Hun verplichtingen zijn te overzien. Dus ze hebben veel minder liquiditeit nodig om aan hun verplichtingen te voldoen.
Ja.
En dat is de belangrijkste factor voor een family office, de illiquiditeitspremie. Dat is oftewel de premie die je krijgt omdat je zegt... Hey, ik heb gewoon 5-6 jaar dit geld niet nodig. Ik bedoel, als je belegt in whiskies, ja, dan kun je niet zeggen... ik stap er nu in... En over 3 maanden ga ik er weer uit. De verhandelbaarheid is heel gering. Als je belegt in kunst, ja, dan doe je dat niet voor een jaar. Het is niet echt een hele liquide markt waar je dat
krijgt. Je zegt dus eigenlijk als dus geld minder liquide is... dat er daar dan eigenlijk ook een premie op zit, in positieve zin... omdat het niet liquide is. Dus je krijgt eigenlijk een hogere return... omdat je niet zomaar je geld liquide kan maken.
Nee, dat klopt. Ik bedoel, wat is het meest liquide aandeel wat er is... Royal Dutch, dat kun je veel makkelijker verhandelen... dan iets, een aandeel wat gewoon veel minder verhandelbaar is. Dus de liquiditeit, de illiquiditeit, als je bereid bent om te zeggen... dan stel dat als je je geld langer uitzet... dan krijg je meer rendement dan dat je het kort uitzet.
Ja, ja.
En dat zie je heel duidelijk terug bij family office. Ja, als je een deel van je belegging illiquide aan kan houden... kijk naar private equity. Dat is niet beursgenoteerde bedrijven. Ja, daar zit je in de regel 5 tot 7 jaar aan vast...
Ja.
En dan kun je wel zeggen, je kunt halverwege uitstappen. Maar dat gaat altijd ten koste van het rendement.
Ja.
Dus als je bereid bent, je zegt, luister, ik heb hier een potje met geld. Dan kun je de komende 5 tot 7 jaar geef ik het aan een private equity huis. Of ik geef het aan iemand die bedreven is aan het beleggen in whiskies of kunst. Ja, dan kun je daar een premie voor krijgen. Omdat je bereid bent om risico te nemen voor de komende 7 jaar.
Ja.
Maar dat betekent in de regel wel dat je daar een premie voor krijgt.
Ja, en want ik was toevallig deze week een artikel, 2 artikelen in het FD over private equity. Dat vooral family offices daar nu heel erg in zitten. Omdat het risicobereidheid van pensioenfondsen en verzekeraars, wat je eigenlijk net zelf aangaf, naar beneden is gegaan.
Ja.
Is dat vooral family offices daar nu in gaan? Is dat ook een groot gedeelte waar family offices in zitten?
Ja,
in niet beursgenoteerde bedrijven?
Absoluut. Dat noemen ze de alternative investments. Nou, dan heb je het over private equity. Nou, je hebt ook private debt. Hè. In feite is dat niet het aandelenkapitaal van zulke bedrijven kopen... maar gewoon schulden geven aan bedrijven. Dat is veel aantrekkelijker, omdat ze daar een periode van 5 tot 7 jaar voor hebben.
Wat zijn de voordelen dan voor de eigenaar van die bedrijven... om met een family office in zee te gaan?
Nou ja, de eigenaar van is in ieder geval dat ze weten... ze praten met ondernemers.
Ja.
En dat is leuk, om met de ondernemer aan tafel te zitten. En ze weten gewoon dat een partij als een family office is gewoon prima. Die weet, die kennen de risico's en ze weten wat investeren is. En die weten ook dat ze 5 tot 7 jaar gewoon dat geld gewoon uitgezet hebben. Zullen niet elke week aan de telefoon hangen. Willen natuurlijk wel graag op de hoogte gehouden worden van... oké, hoe gaat het met de onderliggende bedrijven en geven ze een update... Maar we hebben wel die lange termijn visie. En dat is natuurlijk vele malen fijner om met een familiebedrijf zoiets te gaan doen. Ja, dan een belegger die, die kijkt naar de liquiditeit. En kan ik er al uit of het valt tegen?
Het zijn eigenlijk hele fijne mede-aandeelhouders.
Gelijkgestemden.
Gelijkgestemden.
Ja. Want heb jij daar zelf ook verschil in gemerkt? Dat je om tafel zat met participaties van private equity participaties of beursgenoteerde participaties? Dat je daar ook een heel verschillende sfeer had?
Nou, je hebt een hele verschillende sfeer. Het is niet beursgenoteerd. Dus dat betekent dat je nog veel vrijer kunt praten over hoe het daadwerkelijk binnen een bedrijf gaat. Ja, en je wordt ook gezien als een mede-eigenaar. Die ook mee kan denken, maar niet meer dan dat. Hè. Je gaat nooit op de stoel van zo'n bedrijf zitten. Dat deden we ook niet bij beursgenoteerde bedrijven. Maar het voelt ook nog meer als een eigen bedrijf eigenlijk.
Ja, ja. En dat omdat je ook vaak een groter gedeelte, denk ik, van eigenaar bent vergeleken met beursgenoteerde bedrijven. Absoluut. Natuurlijk. Ja. Ja. Dat was heel opvallend dat Picnic, dat is natuurlijk de online supermarkt die de meeste mensen ondertussen wel kennen, dat daar de eerste investeringsronde van 350 miljoen eigenlijk alleen maar families in zaten. Ja. Zijn volgens mij iets van 3-4 rijke families in Nederland die daar dan in zitten. Dat was best opvallend, want dat is iets wat je in het verleden bijna niet zag eigenlijk. Nee. Nee. Dat is relatief durfkapitaal, denk ik.
Dat is precies durfkapitaal. Ze kunnen dat ook doen omdat hun verplichtingen daarop afgestemd zijn. En wat je ziet is dat families daarin elkaar ook regelmatig opzoeken. Weet je wel, dat is altijd 2 weten meer dan 1. Dus je ziet best wel dat er bepaalde bedrijven zijn waar meerdere families in zitten. Mm. En die elkaar dan tegenkomen. En daar ook openlijk met elkaar over kunnen praten.
Dus je zou wel kunnen zeggen dat het een soort trend is. De opkomst van de family office.
Ik denk het wel. En nogmaals, je kunt het ook via de bank doen. Maar de bank heeft op dit moment niet direct het assortiment waar je als family office uit kunt kiezen om tot een lange termijn investeringsbeleid te komen. Dus stel je doet bij een bank. Een bank gaat naar een andere bank. En soms gaat een andere bank weer naar een andere vermogensbeheerder. Dan heb je 3 keer de kosten die je betaalt. Ja. Maar het absolute voordeel ook als family office om het zelf te doen is, je bent flexibel. Je bent slagvaardig. Je weet precies waar de risico's zitten. Je krijgt heel snel je rapportages. En dat zijn wel voordelen. Dat je in een toenemende mate ziet dat family offices qua aantal sterk aan het groeien zijn.
Ja, want we hebben het nu heel specifiek over een single family office. Dat ik vanaf 100 miljoen gaf je net aan. Maar ik heb ook eens veel gelezen over een multi-family office. Dus dan kan je bijvoorbeeld 4 families bij elkaar doen die allemaal 25 miljoen hebben. En dat stop je dan in 1 family office, een multi-family office. Waardoor je dus de kosten van de office eigenlijk deelt in 4 families. Ja. Dat zie je ook steeds meer. Werkt dat eigenlijk exact hetzelfde? Alleen dan deel je met meerdere families die dezelfde normen en waarden hebben?
Alleen wat belangrijk is, als je met andere families dat gaat doen, je moet wel gelijkgezind zijn daarin. En dat heb ik wel gemerkt tijdens mijn werk voor family offices. Er zijn nooit 2 dezelfde family offices.
Nee. Er is vaak al heel veel strijd binnen een familie. Dan moet je je voorstellen als er nog eens 3 andere bij komen.
Ja, en ook een beleggingsbeleid. Kijk, de familie Blokker zat heel veel in vastgoed vanwege het feit dat het een retailbedrijf is. Dus je zal procentueel meer in vastgoed beleggen dan een andere familie. De ene familie heeft jaarlijks wat meer liquiditeit nodig. En dat is het voordeel als je het zelf doet. Hè? Wat is de trend? Is eigenlijk wat ik zojuist zei van oké, haal mensen binnen, haal een team binnen die zich bekwamen of gespecialiseerd zijn in het selecteren van fondsen. En dan praat je over private equity fondsen, aandeelfondsen, vastgoedfondsen, whiskyfondsen.
Ja.
En dat die op basis van de allocatie, hè, de strategische asset allocatie, die managers gaan selecteren en gaan monitoren. En op basis daarvan eigen portefeuille ingerichten.
Want als ik het nou goed zeg, je gaat in gesprek met de familie, dus de normen en waarden, de doelstellingen, wat je precies wil bereiken. En dan ga je aan de hand van dat ga je vertalen naar een mix van verschillende assets. En dan gebaseerd op een specifieke allocatie met het risicoprofiel erbij.
Precies. Kijk, we weten allemaal dat je in aandelen. Je maakt een schatting. Wat denken we de komende jaren aan return te halen? Op aandelen, op private equity.
Dus je gaat ook echt verwachtingen meegeven.
Nou ja, dat is wel de basis van je asset allocatie.
Ja.
En het, ook daar is het zo dat hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico is.
Ja, dus dat moet je dan ook delen. Dan moet je dus gaan vertellen dat als je hoger risico neemt, dat de kans is op.
Ja, dat klopt. Kijk, private equity, je ziet bij de family offices. Volgens mij stond laatst in een UBS-rapport van wereldwijd family offices dat 20-25% van het vermogen in private equity zit. Je moet daar wel de tijd voor hebben om dat uit te zitten. En je weet ook, en dat is die illiquiditeitspremie, ik stop in private equity, ik kan er 5-7 jaar niet aankomen. Dus betekent dat als je geld nodig hebt, om wat voor reden dan ook, ja, dan kun je dat niet uit private equity halen.
Ja.
Dus daarna zorg je dat je ook een stukje liquiditeit in je portefeuille hebt.
Ja, om die liquiditeit te beschermen, dat je dat niet hoeft te liquideren. Ja.
En dat is natuurlijk ook de som die je elke familie office maakt. Van oké, wat zou in een worst case scenario het geld kunnen zijn wat de familie nodig hebben?
Ja.
zou kunnen nodig hebben. Dus daarvoor ga je in een brok liquide beleggingen, aandelen. Maar je weet gewoon dat normaliter de return op private equity hoger is dan op aandelen.
Ja.
Maar je kunt wel, als je geld een keer nodig hebt, kun je wat makkelijker uit aandelen onder kosten dan uit private equity.
Want ik hoor jij heel vaak nu het woord liquiditeit. Is dat echt een heel belangrijk onderdeel voor families? Dat er een x-percentage liquide is?
Nou, het hangt ook van de familie af, van de verplichtingen die ze hebben. En dat is ook iets wat je vertraaid goed moet monitoren. Hoeveel geld is er jaarlijks nodig om liquide te maken? Dat is een van de belangrijkste zaken die je nodig hebt om je beleggingsbeleid, je langetermijn beleggingsbeleid.
Dus dan moet je de familie dus ook heel goed kennen. Want je moet eigenlijk weten wat de familie jaarlijks uitgeeft. Dus,
hoe vaak ze op vakantie gaan, of ze een keer een dure speedboot willen kopen. Dus dat soort dingen?
Ja, dat kan. Maar ja, wellicht kan het ook zijn dat het onderliggende bedrijf nog eens geld nodig heeft. Of het kan zo zijn dat het onderliggende bedrijf van de familie wellicht ooit eens een overname wil gaan doen.
Oh, je zou benieuwd dat ze eigenlijk nog actief ook nog in een bedrijf zitten. Ja.
Dat kan. Normaal is dat geld wel helemaal los van het familiebedrijf. Maar het kan zomaar zijn dat ze zeggen, ja, maar stel, er komt wat iets aan wat heel interessant is voor de core business van de familie. Ja. Dan is het wel fijn om dat geld te gebruiken daarvoor.
Ja.
Dat is iets wat je heel goed moet monitoren. Waarvoor je echt heel goed in gesprek moet gaan met de familie. Dat doe je regelmatig. En op basis daarvan kun je zeggen, oké, wat is de liquiditeit die je aan moet houden om in dat soort gevallen niet te hoeven zeggen, sorry, het geld is er.
Nou, het viel mij op in het UBS-rapport, dat Zwitserse bank, die jaarlijks met een soort van family office rapport komt, dat er ook relatief veel cash wordt aangehaald. Om echt iets van 10%, vind dat best fors. Ja, dat is ook om die reden eigenlijk.
Dat zou om die reden kunnen zijn. Kijk, en zeker tijdens corona. Ja, dat is best een onzekere tijd. Ik kan me best voorstellen dat in die tijd families zeggen, ja, het is toch wel fijn om even wat extra cash te hebben.
Ja, ja.
En dan gaat het om allerlei zaken.
Ook om de onderliggende bedrijven waar ze in participeren, maar ook misschien 100% eigenaar van zijn, om als die het geld nodig hebben, dan willen ze dat daarin kunnen bijspringen natuurlijk.
Ja, het kan nooit zo zijn dat als een familie zegt, hey, we hebben het geld hard nodig. En dan was het geld dus wel separaat. Hè? Het is ander geld wat in het onderliggend bedrijf zit. Maar een familie moet wel aangeven, luister, er kan een situatie zich voordoen dat we dat geld nodig hebben.
Want bij Blokker heb ik wel een paar keer afgelopen jaren in het nieuws toch meegekregen van het gaat niet heel lekker en zo. Heeft dat dan dat idee dat het misschien een beetje een zwaar weer verkeert ook effect op de manier of je dan kan beleggen voor de echt langere termijn?
Nou ja, kijk, als je een stel je hebt een vastgoedportefeuille met heel veel winkels erin. Je bent altijd gewend dat je huur uit die winkelportefeuille krijgt. En dan komt de corona. En zie je ineens dat er een totale lockdown komt. Dan winkels dicht moeten. Ja, dan kun je een situatie voorstellen dat je als verhuurder, als family officer, in gesprek moet gaan met de huurders. Van ja, kunnen wij nog wel die volledige huur van jullie vragen als er geen binnenkomst, van geld is?
Mm. Nou ja, dat doet de family office, dat is een taak voor de family office.
Sommigen doen het wel, anderen hebben dat uitbesteed. Ja. Maar dan kan het wel zo zijn dat je op een gegeven moment zegt, hey, er komen wat minder huren uit het retailbedrijf vandaan. Dus dat betekent in ieder geval dat die huren komen dan binnen bij de family office. Daar moet je wel rekening mee houden.
Ja.
Kijk naar private equity huizen. Die kunnen ook geld op gaan vragen. Hè? Want je committeert je voor een bepaald bedrag om te beleggen in private equity. Die zien fantastische mogelijkheden. En zeggen van, hey, wacht eens, we zien mogelijkheden. Wij zouden heel graag wat geld, wat jullie gecommitteerd hebben, zouden we op willen vragen.
Ja.
Kijk, en dat is gewoon zorgen dat je een potje klaar hebt liggen. Potje kan ten tijde van corona is dat hoger dan ten tijde dat gewoon de economie blijft groeien.
Maar dat is wel echt een hele andere manier van vermogensbeheer. Want het gaat meer om vermogensbehoud. Want ik merk dat bijvoorbeeld familie Hall en natuurlijk Warren Buffett is eigenlijk ook een beetje een familiebedrijf. Dat die
familie Hall, dat van de Holland America lijn.
Ja, dat die ook alle
familie van de vorm.
Ja, van de vorm. Die hebben ook heel veel cash. Ja. Dat kan je natuurlijk zien. Nou, ik weet nog dat Warren Buffett zei, die heeft 150 miljard cash. Die zei volgens mij ook in het begin van corona van ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Nee. Het is zo onzeker.
Ja.
Ik heb heel veel verzekeringsmaatschappijen. Ik wil gewoon heel veel cash houden om als er wat gebeurt met mijn bedrijf, dat ik ze altijd in de lucht kan houden.
Ja.
Er zit een heel ander, veel meer in de gedachte vermogensbehoud, behouden wat je allemaal hebt, in plaats van vermogen creëren.
Ja, dat klopt. Het is, en dat zie je ook, hè. Als je kijkt, wat is de gemiddelde doelstelling van een family office? In feite zeggen ze gewoon behoud van het vermogen.
meegaan met inflatie.
Zorg gewoon dat je vermogen in stand blijft en dat je je inflatie goed maakt en dat je ook de onderliggende kosten goed maakt.
Ja.
Dat is al heel, dat is heel fijn, ook naar de toekomstige generaties toe. Als je dan zegt, oké, wij kunnen gezien onze verplichting of onze liquiditeitsbehoefte kunnen wat extra risico nemen. Lees wat meer in illiquide beleggingen. Beleggingen die je voor langere tijd vast moet zetten. Dat betekent dus dat je een hoger rendement kunt gaan behalen. En dat is dan de afweging. Behoud van vermogen, het goed maken van kosten. En als je zegt, van luister, wij hebben toch dat geld goed liggen en wij kunnen die illiquiditeitspremie pakken. Ja, dan ga je naar een verwacht rendement wat gewoon richting 10%
gaan. Ja, want is private equity wel echt de assetklasse met waar je het hoogste rendement kan verwachten?
Nou, als je historisch kijkt,
ja?
Klopt dat wel.
Ja,
ja, dan
op zich ook wel logisch, denk ik.
Dan praat je toch over bedrijven die, het is vaak een pre-IPO, hè, voordat het naar de beurs gaat, komt het in handen van een private equity huis. En wat doet een private equity partij? Zij gaan waarde toevoegen. Dus ze kopen een klein bedrijf. En ze gaan andere bedrijfjes erbij kopen.
Beetje buy
and build is
buy
dat.
Buy and build, ja.
En ja, gaan hè, dat betekent in ieder geval dat het bedrijf groter wordt. Dat de kosten naar beneden gaan. Je ziet dat er ook wel expertise is binnen private equity.
Ja, die duwen ze bedrijven in, ja.
En ze gaan het bedrijf eigenlijk naar een hogere league brengen. Qua size en qua kwaliteit.
Op een hele hoge snelheid, ja.
En dan komt er een moment dat ze zeggen, hey, het bedrijf is gewoon rijp om weer verkocht te worden. En dan kun je dat gewoon onderling aan een ander bedrijf verkopen. Je kunt het ook naar de beurs brengen. Maar nogmaals, dat kost tijd. Dan ben je gewoon 5 tot 7 jaar bezig. Ja. Maar dan zie je wel dat het rendement daar ook wel op afgestemd is.
Is het iets wat particuliere beleggers ook kunnen doen?
Dat is lastig, ja. Volgens mij zijn er wel in Amerika private equity huizen die een beursnotering hebben. Het is heel lastig voor particulieren. Ja. Want dat is niet echt een goede afspiegeling van wat daar gebeurt. En dat is ook het voordeel. Stel dat je zegt, ik heb een vermogen van 30, 40 miljoen. En je gaat naar zo'n multifamily office. Dat is weer een voordeel. Als je dan 10 van die partijen hebt, die kunnen wat makkelijker meedoen aan een private equity deal dan één familie die te weinig vermogen heeft.
Ja, want dat is natuurlijk als je in private equity wil, dan zou je bijvoorbeeld via een Prosus moeten of een Hall. Want dan beleg je dus in. Die hebben een heel groot gedeelte van hun portfolio is in private equity.
Je ziet ook voor partijen. Kijk naar de Hall. Hebben natuurlijk fantastisch gedaan. Fantastisch track record. Nou ja, je kunt ook zien waar ze in belegd hebben. Nou ja, als je dus aandelen Hall koopt, ja, dan kun je zeggen van, hey, ik heb eigenlijk een private equity portfolio.
Heb je een beetje exposure naar private equity.
Want Hall is dus een investeringsmaatschappij die. Dat is ongeveer de enige family office die beursgenoteerd is.
Hall is niet echt een family office. Het is wel opgezet door de familie van de Vorm. Dus een groot deel van het vermogen zal ook door de familie van de Vorm daarin zitten. Maar je kunt daar wel in beleggen.
Ja.
En waar beleg je dan in? Dan beleg je in de beleggingsportefeuille van een soort family office als de Hall.
Ja.
Hall heeft nu een bod uitgebracht op Boskalis. Stel dat het allemaal doorgaat, betekent dus dat je indirect in Boskalis kan beleggen.
Ja, wat je normaal als particulier niet zou kunnen, omdat het niet meer beursgenoteerd is. Ja. Ik wil nog even door naar het generaties. Want dat is natuurlijk dat is met een familie zo. Dus zeggen van één man die. Een vrouw en een man samen. Die hebben een bedrijf gestart. Die verkopen dat op een gegeven moment voor 200 miljoen. En die zijn natuurlijk met z'n tweeën. En die hebben misschien 3 kinderen. Maar dat is de nieuwe generatie. Maar die 3 kinderen, die krijgen weer partners. Die hebben misschien ook weer 3 kinderen. Dus die groep mensen die over dat vermogen gaat beschikken, wordt natuurlijk steeds groter.
Steeds groter, ja.
Dus wat één persoon heet, wordt steeds kleiner. Het lijkt me ook, meer mensen betekent ook meer meningen.
Ja.
Hoe manage je als family office die meerdere generaties? Dat lijkt me echt heel complex.
Nou, dat is complex. Dat is bij elke familie ook anders. Kijk, wat wij. Wat je vaak ziet, is dat er vanuit de familie gewoon een groepje mensen, 1 of 2 mensen, zijn aangewezen. Van luister, jullie vertegenwoordigen de familie. Jullie zijn in gesprek met de family office. En jullie zorgen dat het beleggingsbeleid van de family office correspondeert met de behoeften van de familie. Ja, en die afvaardiging, ja, die zal goed in gesprek moeten gaan met de hele familie. Dus ik kan me voorstellen dat er dan familiebijeenkomsten zijn van oké, hoe ziet het eruit? Wat gaan we doen? Wat is de liquiditeitsbehoefte?
Moet iedereen over stemmen dan?
Ja, dat kan. Of dat er iemand is die daar nog een C over heeft. Of zegt van luister, ik heb daar een veto over. Maar het is niet zo. Kijk, als ze praten echt over tientallen, nou ja, familieleden. Ja, dan kan ik me voorstellen dat er één keer per jaar een vergadering is waarin je alles kunt vertellen. Waar je uitleg kan geven wat het rendement is geweest en wat de verwachtingen zijn.
Als er iemand geboren wordt in zo'n, bijvoorbeeld de derde generatie wordt iemand geboren, is iemand dan ook naar verhouding procentueel gezien evenveel eigenaar van die family office? Of is dat ook anders?
Ja, dat is anders. Dat verschilt van familie tot familie. Het kan ook zo zijn dat er vanaf een bepaalde leeftijd dat je daarin een rol gaat spelen. Oh,
want ik had ook gelezen dat de meeste family office na drie generaties het vermogen kwijt is.
Yeah, en dan gaat het dus gewoon fout uiteindelijk.
Ja, omdat er op een gegeven moment gewoon een generatie is die helemaal niks meer weet van hoe dat geld überhaupt ontstaan is. En omdat er natuurlijk steeds meer kinderen bij komen. Het wordt natuurlijk een soort van piramide op zijn kop.
Ja. Dan zit je ook niet meer met ondernemers aan tafel natuurlijk.
Nee, meer mensen die de buit moeten verdelen. Waardoor het je op een gegeven moment niet meer van zou kunnen leven als het niet goed gemanaged wordt.
Ja, kijk, als er een verwatering komt wat dat betreft. En dat er gewoon ook geen overeenstemming is binnen de heel veel familieleden. Hoe het geld te beleggen. Ja, dat gaat ten koste van het beleggingsbeleid. En want je moet duidelijkheid hebben, afspraken kunnen maken met de familie. Hoe kunnen wij onze portefeuille gaan inrichten? En dat hangt volledig af van hoeveel risico wil je nemen? Wat is je maximale risico? Wat is het? Stel, je hebt een vermogen van 100 miljoen. Wat is het maximaal wat je wil verliezen in een onstuimig jaar? Ja, dat bepaalt natuurlijk wel je risicobeleid.
Ja.
Hoeveel liquiditeit hebben ze nodig? Kijk, in die afspraken, dat is de basis van een family office om aan de gang te gaan. Om een portefeuille in te gaan richten. Daarvoor geef je elk maand of elk kwartaal geef je een verslag aan de afvaardiging van de familie. Vaak is dat degene die het bedrijf zelf opgezet hebben, de pater familias.
Ja.
Ja, en als dat duidelijk is en dat is helder en er wordt halverwege de rit niet te veel aan getornd, ja, dan kom je op dat verwachte rendement wat je hoopt te halen.
Ja.
Dan kom je dan ook.
Ik kan me dus voorstellen die nieuwe generaties, op een gegeven moment, die zijn natuurlijk niet vermogend. Dus die zouden ook heel graag, denk ik, een groot gedeelte constant jaarlijks willen onttrekken om van te kunnen leven. Hoe worden daar regels over?
Ja, dat zijn afspraken binnen de familie. Ik bedoel, daar zal denk ik de familie, de pater familias, de eigenaar, de oprichter. Ja, die zal daar wel heel goed over nagedacht hebben. En kijk, wat je ook vaak ziet met family officers, dat ze een brokje opleiding geven aan de kinderen.
Ja,
dat je de kinderen meeneemt van oké, wat is nu private equity en hoe beleg je erin en waar moet je rekening mee houden?
Is het ook een belangrijke rol voor een family office om eigenlijk alle nieuwe generaties mee te nemen?
Ja, dat ligt aan hoe groot de family office is en hoeveel wat de interesse is. Maar het is van belang om in ieder geval ook de toekomstige generaties mee te nemen. Van, hoe werkt dat nu? En wat is nou het verschil tussen private equity en vastgoed? En wat zijn de risico's?
Ja.
Want dat betekent ook dat als zij in de toekomst besluiten gaan nemen, dat ze in ieder geval zoveel mogelijk kennis hebben en weten wat de gevolgen zijn van beslissingen.
Ze moeten eigenlijk leren om te gaan met vermogen.
Ja, absoluut.
Dat is eigenlijk een hele belangrijk onderdeel van de family office.
Nou ja, en wat je ook ziet is dat we weten het allemaal. Mensen die ineens veel vermogen hebben, die worden door heel veel partijen benaderd.
Oh ja.
En wat je wil voorkomen is dat er dan besluiten genomen worden of dat ze in zee gaan met proposities waarvan je als specialist van een family zegt, misschien is het handig om daar eens naar te kijken of laten we nog eens een keer uitrekenen en laten we eens naar kijken. Dus er is ook een brokje begeleiding bij.
Want ze komen natuurlijk allemaal naar je toe als je geld hebt natuurlijk.
Ja.
Als jij niet zelf het geld verdiend hebt, geef je het misschien ook makkelijker uit.
Ja.
Is het dan een goed ding dat we steeds meer family offices zien opkomen? Ook misschien is het juist wel zo omdat family offices ook heel erg hun eigen idealen kunnen laten spreken. Ja. En ook misschien beter kunnen investeren in de toekomst ook van hun kinderen. Dat ze misschien daar beter over nadenken dan een bank zou doen.
Ja. Ze zitten dichterbij bij de besluitvorming. Kijk, en dat is ook het voordeel als je het via een eigen family office doet dan via een bank. En wat ook ESG, wat jij noemt. Wat wil je wel als familie, wat wil je niet als familie?
Ja.
Dat zijn wel zaken waar je over na moet denken. En het voordeel van familie is, kijk, het begint wel bij interesse. De familieleden moet het wel interessant vinden. Moet er wel, vind ik dit leuk? Dat is de basis om daarmee aan de gang te gaan. Maar kijk, het aantal rijke families neemt toe in deze tijd. Ik denk dat banken steeds minder ingericht zijn om dit op efficiënte wijze te doen. Zeker boven een bepaald bedrag. Dan komt de verantwoordelijkheid bij de familie. Ja, en dan is het heel fijn om direct contact te hebben met mensen die ook aan de knoppen zitten. Om te zeggen, ja, wat wil je wel en wat wil je niet? Ja.
Dat kwam eigenlijk uit de Global Family Office Report van UBS. Kwam dat ook uit dat de family office voornamelijk duurzaam investeren. Ja, ja. En dat het vooral in de echte de green tech en de smart mobility stond er dan. En de health tech. Dat is natuurlijk wel een... Ik denk, qua als je al het vermogende partijen gaat kijken, dan denk ik wel dat de family office het soort van het beste... Ik weet niet hoe je dat echt kan definiëren, maar het beste investeren. Het meeste nadenken over waar gaat de wereld naartoe? Wat heeft de wereld nodig? Omdat ze minder gefocust zijn, denk ik, op korte termijn rendementen, zijn het misschien de betere investeerders. Ook op ESG-gebied, denk ik.
Ja, nou, absoluut. Plus feit, het is ook wel herkenbaar natuurlijk. Hè? Ik bedoel,
Je hebt natuurlijk ook een family imago in de lucht precies, te houden. Ja. En je wil ook nog... Ja, omdat er meerdere generaties ook aan tafel zitten. Ik denk dat de laatste generatie die net geboren is... Ja, niet wil dat er bijvoorbeeld alleen maar in olie geïnvesteerd wordt.
Nee, nee. Nou, en het laatste wil is dat je als familie aangesproken wordt op een bepaalde belegging in een of ander mysterieus fout bedrijf. Dat wil je niet.
Ja, wat zijn die dingen wel openbaar? Moet een familie ook verantwoording afleggen over...
Nee, dat is wel een heel verschil met werken voor een pensioenfonds of een verzekeren.
Mm-hmm.
Het blijft gewoon binnen de familie. Ze komen niet... Ze moeten wel een jaarverslag deponeren, maar gewoon puur wat het rendement is, hoe een portefeuille eruit ziet, daar zijn in de regel families wel terughoudend.
Ja, je kan er bijna niks over vinden. De quote is dan een mooie bron. Maar ik las ook dat eigenlijk de privacy, controle en comfort, dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste dingen voor een family office.
Ja.
Ik kan me ook best wel voorstellen dat als je dus een ondernemer die is succesvol, die verkoopt ze bij voor, zeg even 200 miljoen, dat kan ook best wel als stress. Ja, dat klinkt misschien gek, maar als je in één keer 200 miljoen hebt en je bent altijd gewoon ondernomen, je hebt het gewoon, gewoon hard gewerkt, dat is jouw ding. En je moet in één keer 200 miljoen beheren. Ja, dat geeft gewoon heel veel stress, denk ik. Want dan kan me voorstellen dat je daar iemand, dat je in een family office opzet, die dat allemaal voor jou, die gaat ontzorgen.
Het is gewoon een buffer. En het laatste wat de meeste families willen is om in de spotlight te staan. Maar kijk eens wat we gedaan hebben, waar we in belegd hebben.
Ja, ook als bescherming, denk ik, voor ontvoeringen en allemaal zo'n soort dingen. Ja, ik snap dat op zich wel, ja.
De meeste families zijn daar heel terughoudend in.
Ja, er is heel weinig over te vinden, over vermogende families en over de participaties die ze doen natuurlijk.
Ja, ja. Nou, ik denk dat het meeste nog terug te vinden is in de jaarlijkse quote op 500.
Ja.
Probeer eens een schatting te maken wat het vermogen gedaan heeft. Nou, er wordt natuurlijk gekeken naar onderliggende beleggingen. Maar beter dat is er niet. En families... willen dat ook niet.
Nee, en natuurlijk de private equity deelneming, die hoef je sowieso niet te vermelden. Nee, beursgenoteerd moet je, als je een x percentage hebt natuurlijk, is het zichtbaar.
Dus jij mag zeker ook niet zoveel over de familie Blokker verder delen?
Nee, dat zijn de afspraken. Weet je, en dat ben je ook, zo ben je ook opgevoed de afgelopen 8 jaar. Dat is gewoon iets dat blijft binnen de familie. En het laatste wat je wil is daarmee... Dat is niet aan mij, dat is gewoon aan de familie zelf. Ja. Om het moment te kiezen of en hoe ze daarover naar buiten willen.
Ja, maar dat als een arts ook niet over patiënten gaat praten.
Nee, precies.
Dat een hele, heel logisch is dat zo is natuurlijk. Is er nog iets wat je specifiek wil delen over family office? Iets wat wij moeten weten?
Of misschien wat je er als particuliere belegger van kan meenemen?
Nou, ik denk dat het gemiddelde vermogen van dit luisterend publiek wat minder vermogen heeft dan de family offices.
Mm-hmm.
Wat ik wel geleerd heb afgelopen jaren, is dat, heb je weer die illiquiditeitspremie. Zeker als het over pensioenbeleggen gaat. Als er gewoon mogelijkheden zijn. En nogmaals, voor private equity is dat lastig. Maar als je bereid bent om je geld voor een wat langere tijd weg te zetten, ja, dat in de regel ook een hoger rendement levert.
Lange termijn denk is
lange termijn
voor dat rendement.
Absoluut. Ja, en passion investments. Ik vind de titel zelf vind ik al heel leuk.
Ja.
Ik bedoel, ik ga met mijn vrouw ook wel eens naar een antiek markt en koop ook wel eens leuke dingen, maar doe niet om te beleggen. Maar je ziet wel dat wel iets is. Laat ik zeggen, beleggen is meer dan alleen aandelen.
Ik weet dat jij liefhebber bent van whisky. Als je zou beleggen als passion investment, zou dat dan whisky zijn? Omdat je zelf als liefhebber... je het zelf liefhebber bent, is dat dan wel een belangrijk onderdeel?
Nou, laat ik zeggen, je kunt whisky drinken en je kunt erin beleggen.
Hè? Maar niet allebei.
Nou, dat kan ook. Dat kan ook. Ik bedoel, dat is het voordeel. Stel dat de waarde helemaal nergens naartoe gaat, dan kun je me altijd nog een lekkere whisky opdrinken. Ja. Kijk, ik heb me wel verdiept. Hè, zeker omdat ik daar nu ook wel tijd voor heb in beleggen in whisky. Als je kijkt naar zeldzame whiskies. En dan praat je over Schotse maltwhiskies. Ouder dan 20, 25 jaar. Nou, iets wat 25 jaar gerijpt heeft. Daar is gewoon heel veel. Dat wordt alleen maar minder.
Ja, mensen drinken toch een keer een fles.
Daarom. Dus je ziet dat de prijzen van zulke soort zeldzame whiskies gaan omhoog. Als je ook kijkt wat whiskies gedaan hebben. Ik heb ergens gelezen van tussen 2008 en 2021. 15% per jaar.
Zo.
Waardestijging op whiskies. En dat gaat ook door. Dat geldt ook voor kunst. En dat geldt ook voor wijnen. Whiskies bederft niet. Je hoeft er ook geen onderhoud aan te plegen. Het punt is, je moet het kunnen verhandelen.
Ja.
En ja, nou ja, je ziet wel in toenemende mate dat er van die handelssites komt waarin je whisky kunt verhandelen.
Een soort van marktplaats waar mensen.
Een marktplaats, die is er. En ik denk zeker, en nogmaals, als je nu allemaal whiskies koopt van ouder dan 20, 25 jaar Schotse maltwhiskies. En je legt dat gewoon 10 jaar weg. Daar ben ik van overtuigd dat je.
Ja, en wat kost zo'n fles? Is dat,
dat hangt.
Van als een particuliere belegger, als je er een keer zou willen proberen, aan welke bedragen moet je dan denken?
Ja, laten we zeggen, hoe ouder een fles, hè, hoe meer geld je daarvoor moet betalen. Ja. Het hangt ook een beetje van de kwaliteit af. Het hangt ervan af of zo'n distillery nog open is of niet. Maar ja, weet je, voor een goede fles van meer dan 20 jaar, dan zit je toch al gauw over de €200 per fles.
Ja, ik heb even snel gegoogeld.
€200 is iets wat iemand dat in een particuliere prima betalen.
Dat 70 centiliter, zo'n 525 of 495. Ik weet niet wat voor merken dit dan precies zijn, maar dat zou ook de zomer kunnen. Ja. Dat is gewoon iets van €500.
Moet je er wel in verdiepen natuurlijk wat je koopt. Dus dat is wel een belangrijk.
Aan de andere kant, dat is laten we zeggen, het enige wat je weet is dat een whisky zeldzaam is. Zeker als die 20, 25 jaar oud is. En dan kun je ervan uitgaan dat die whisky gewoon over de komende jaren gaat.
Interessant.
Alleen je moet de verleiding kunnen weerstaan om niet op een verjaardag.
Want ik kan me ook voorstellen dat je er
moet
dus
hem
aan.
Moet niet in de kast leggen, want dan pak je oom.
Of dat je er gewoon echt aan gehecht raakt. En dat je denkt van, oh, maar ik heb nu ook wel echt iets bijzonders in huis. Je voelt ook die waarde natuurlijk wel van die fles. Dus dan wil je dat misschien ook wel op een keer zelf consumeren.
Maar het is in ieder geval leuk om je erin te verdiepen.
Ja.
Hè? Dus koop gewoon eens een fles en kijk eens wat is het verschil tussen een 15 en 15 jaar.
Ja,
en leg het weg. En kijk gewoon op verschillende marktplaatsen en volg die prijzen gewoon. En dan zal je gewoon zien dat echt die oudere whiskies zullen alleen maar in prijs gaan.
Is die prijs ook een soort van real-time te volgen? Of wordt het afhankelijk van elk.
Er zijn sites waarop real-time. Prijs, Mr. Real-time. Waarin je ziet wat de laatst verhandelde prijs.
Dat is interessant.
Ja.
Ah.
Ja.
Dus eigenlijk moet je hopen als je dan zo'n fles koopt. Dat in die 20 jaar dat je hem bezit. Dat er alle andere flessen die er ook nog zijn. Langzaam een beetje opgedronken worden. Want dat zorgt natuurlijk dat jij een meer uniekere fles hebt natuurlijk.
Ja. Nou, weet je, ook als je kijkt naar distilleries die gesloten zijn, waarvan je weet dat er geen nieuwe flessen meer gemaakt worden, dat helpt ook wel.
Ja,
ja natuurlijk. Want dan weet je gewoon dat het alleen maar minder gaan worden.
Ja.
Nog even hebben over wat er allemaal nu speelt. We zijn met de Nasdaq even in een bear market beland. -20. En nu zijn we alweer flink opgeveerd. Hoe kijk jij naar 40 jaar beleggingservaring naar de huidige markt nu?
Nou, de snelheid waarmee alles gaat is echt iets van deze tijd. We zagen dat in corona. Binnen anderhalve maand ging wereldwijd de koers met 30% naar beneden. En we dachten allemaal van nou, nu komt die helemaal echt naar beneden. En twee maanden later heb je gewoon die 30% weer goed gemaakt. En als we nu kijken naar de situatie. In feite zitten we in een overgangssituatie. Van corona naar een oorlogssituatie. Door het opengaan van de economie zie je dat er heel veel vraag was weer naar grondstoffen. Dus de prijzen gingen omhoog. De inflatie stijgt nog steeds. De rente stijgt. Ja, en dan krijg je nog zo'n ongelooflijk dramatische ontwikkeling als een oorlog die daarbij ook. Dus je zit echt in een bizarre periode op dit moment. Maar nogmaals, we hadden het er net over. De koersen, de daling die we hebben gehad sinds de oorlog is alweer achter de rug. Ja. Heeft ook te maken met de goede berichten die er al dan niet binnenkomen over mogelijke compromis tussen Rusland en de Oekraïne. Ja, dit zijn gewoon momenten, je kunt het niet timen. We hebben geen idee wat er morgen kan gebeuren. Het kan escaleren. Ja. Dus dat kun je niet doen. Het enige wijze wat je nu kunt doen, is dat je gewoon elke maand gewoon een bedrag neemt en stop het in een aandeel of in een ETF.
Gewoon elke maand gewoon je eigen schema ongeacht doorblijven.
Je hebt altijd van die hele mooie aandelen waarvan je zegt, goh, dat zijn geweldige aandelen, maar de prijs gaat te hard. Een bedrijf als ASML, waar we het ook wel eens over gehad hebben, die zie je ineens 10-12% naar beneden gaan. Ja, dat is een best wel moment om zulke soort kwaliteitsaandelen gewoon binnen te halen. Wat wel belangrijk is, de inflatie. Je moet er wel rekening mee houden. Dus de bedrijven die je nu selecteert, moeten wel bedrijven zijn die de prijsstijging van hun product door kunnen rekenen aan hun eindconsument.
En aan welke bedrijven denk je dan die dat heel goed kunnen?
Nou ja, dan praat je zeg maar over de defensieve bedrijven. Kijk, het grootste risico op dit moment is stagflatie.
Was dat
stagflatie ook is betekent inflatie, prijzen gaan omhoog. En het betekent een recessie. Dus dan pak je iets, de prijzen worden hoger en we hebben minder groei. Dat is eigenlijk de worst case scenario. Dat hebben we voor het laatst gezien in de 70 jaren. Ja, en dan wordt het wel heel lastig om... Wat krijg je dan? Het consumentenvertrouwen gaat naar beneden. Je krijgt een loonprijsspiraal, waardoor de inflatie zeggen de arbeiders. De mensen ook van, ik wil meer verdienen.
Ja.
Was dat destijds ook tijdens de energiecrisis?
Ja, dat was tijdens de oliecrisis in de 70 jaren. Dus dat is het slechtste scenario. Dus als je dan over wat voor bedrijven was je vraag van, nou, ik zou me richten op dit moment op de niet-cyclische bedrijven, oftewel de bedrijven die niet afhankelijk zijn van de economische groei.
Ja.
En die ook de prijsstijgingen van producten door kunnen rekenen in eindproduct. Dan heb je het over farmacie, je hebt het over telecom, je hebt het over food retail. Dat zijn bedrijven waarvan je zegt, van, ja, die blijven gewoon overeind. Op
eigenlijk de traditionele defensieve aandelen.
De traditionele defensieve. Ja. En als er hier en daar ook gewoon een heel mooi groeiaandeel tussen zit, die je altijd gemist hebt, van ja, ik vond hem te duur. Een ASML, fantastisch bedrijf.
Maar ASML lijkt me wel weer een beetje afhankelijk van de economische groei.
Ja, nee, daarom. Ja. Dus, maar ja,
al onttrekken ze zich daar wel echt flink van. Hè.
Er is nog een enorm tekort wat ze weg.
Ja, je unieke productpropositie. Kijk, het nadeel van ASML, of nou niet een nadeel. Ja, het is toch al een keer een politiek. Ze hebben ons tussen Amerika en China
in. Het is een geopolitiek probleem, maar wat de CEO daar zelf over zegt, dus Wenning, Peter Wenning, is dat het juist op de komende 3 tot 5 jaar alleen maar voordeel heeft. Ja. Omdat elk land zijn eigen industrie wil opzetten.
Ja.
Wat natuurlijk zorgt voor meer vraag naar machines.
En het mooie van ASML is, ze hebben een fantastisch track record. Kijk, als je met cijfers naar buiten komt, is dat altijd under promise en over deliver.
Ja.
Dat doen ze altijd. Oftewel, hun cijfers zijn altijd beter dan verwacht.
Mm-hmm.
Beter dan analisten hadden verwacht.
Ja.
En dat doen ze gewoon, dat managen fantastisch. En het is een uniek product. Dus afhankelijk van de groei. Maar ja, nogmaals, we weten niet of we in zo'n scenario terechtkomen. Nee. Dus ik zou mijn focus aanleggen op die niet-cyclische bedrijven. Met hier en daar een mooi aandeel à la ASML.
Ja, leuk dat ASML al even ter sprake komt, want de luisteraar krijgt nog een tip van ons, of eigenlijk van Pim, maar ik heb hem ook alvast even bekeken. Het is een filmpje van CNBC over ASML en over hun technologie en wat ze allemaal ontwikkelen. En ik kan je vertellen, het is echt mindblowing.
Nou,
mijn oren zaten te klepperen.
Ja, wat ik heel mooi vind is dat wij hebben natuurlijk als Nederlands kijken wij heel anders naar Nederlandse bedrijven, ook hoe erover geschreven wordt. En ik vind het altijd interessant. Nou, hadden we Adyen ook al getipt in business breakdowns, waar een Amerikanen over Adyen gingen praten.
Ja.
En nu hebben we CNBC die in 20 minuten verslag doet over ASML. En dan krijg je dus een heel ander perspectief op een Nederlands bedrijf, niet vanuit Nederlandse media. Ik vond die documentaire heel leuk om te zien. Het voelt een beetje alsof Amerika eindelijk ASML heeft ontdekt.
Kijk,
Maar die
zeggen ook erbij, het heeft eigenlijk roots in de US. Dat willen ze ook even duidelijk
Amerikaans
maken.
Even noemen.
Ja, ze claimen wel heel erg inderdaad dat het daar begonnen is.
Ja.
Maar het is waar ook de Peter Wenning ook aan het woord komt. En ze laten die machines zien. Maar ik denk dat het een hele mooie samenvatting is van de kracht van ASML. Ze is zeker de moeite waard om even te kijken.
Het is gewoon magie wat daar gebeurt. Je krijgt een soort rondleiding door de gangen. En ze laten die machines zien die ze maken. En je denkt gewoon, nou, ik heb geen idee waar ik naar zit te kijken, maar ik vind het fantastisch.
Je bent ook trots op als Nederland.
Ja.
Hey, dat komt uit. Nee, het is niet alleen Heineken. We hebben ook ASML.
Dat is het wel.
Er zit een heel mooi stukje in waar hij vertelt dat hij zegt dat ASML uniek is. Ook uniek naar de suppliers, maar dat de suppliers ook uniek zijn naar ASML. En hij zegt eigenlijk daarover, het is een symbiotic relationship. En hij zegt erbij, ja, sommige mensen zeggen erover dat het nog erger is dan trouwen. Want je kan namelijk niet scheiden. En dan geeft hij een lachje, zo'n schimmig lachje van, ja, wij zijn eigenlijk gewoon een extreme monopolist. En daar kan je gewoon niks aan doen. Maar hij verwoordt het natuurlijk heel anders.
Ja.
Maar dat lachje erbij, dat zegt eigenlijk hoe machtig hij is. Ja. Ik vind het fantastisch om te zien. Dat lachje zegt alles over de kracht van ASML.
Ja, absoluut.
En ook nog een andere rapportage van NRC. Dat is een soort van long read. Ik merk dat er zitten twee journalisten bij NRC. Die hebben ook het boek The Machine geschreven. De machine van Booking. Die gaan nu veel meer focussen op de Nederlandse techbedrijven. Want je merkt dat in Nederlandse media echt een soort van onderbelicht is. Het zijn tegenwoordig een van de grotere werkgevers van Nederland.
Ja.
Maar daar wordt nooit over geschreven. Booking is de grootste werkgever in Amsterdam. Er wordt eigenlijk nooit over geschreven. Er wordt altijd geschreven over Heineken, over Shell.
Ja.
Maar nooit over techbedrijven. En nu, NRC heeft een hele lange reportage gemaakt. 23 minuten lang over ASML. Ze hebben een jaar lang gevolgd. Echt een long read. Het is ook echt zeker de moeite waard als je meer wil weten over ASML.
Even credits for credits due. Mark Heijink is de redacteur die het artikel heeft geschreven. Ja.
Nog het laatste woord, Alex.
Ja.
Altijd leuk om hier te zijn.
En wij ook.
En er is altijd wat te vertellen over beleggen.
Dat ja, leuk hè?
Je valt nooit stil als het over beleggen gaat.
Er gebeurt er constant wat.
Wat gaan we volgende week? Pim, ben ik er even niet. 2 weken niet zelfs. Maar dan komt Dennis, mij vervangen. Jullie gaan even iets heel anders doen, hè?
Ja, Dennis. Ja, wij gaan het samen doen, Dennis en ik. We gaan 2 afleveringen even anders inrichten. Voor het eerst gaan we het hebben over bedrijven zelf. En Dennis en ik gaan 2 afleveringen een in-depth analyse doen. Een soort van fundamentele analyse, een uur lang. Met z'n tweeën over 1 bedrijf. En we gaan volgende week gaan we het hebben over Spotify. Ja, we hebben daar allebei geen aandelen in.
Nee.
Dus dat is denk ik juist interessant om een keer een bedrijf te analyseren waar we heel objectief naar kunnen kijken.
Ja, sowieso een heel interessant bedrijf.
Ja, ik denk dat de meeste mensen het wel kennen.
Ja.
Het
zal de luisteraars aanspreken, denk ik.
Ja, dat denk ik ook, ja. Dank Alex Otto dat je hier wilde zijn. Dank Pim Verlaan van Jong Belegger Podcast. Dank Dag Nacht Media, of moet ik tegenwoordig Podimo zeggen?
Ze zijn overgenomen.
Maar dat gaat helemaal niks, geen verschil maken.
Ons niet, nee.
Nee. Dus ik hoef alleen nog maar 1 belangrijke boodschap mee te geven aan de luisteraar. Investeer in je kennis en beleg met beleid.